onthuld in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We zingen samen gezang 303, vers 1, 3 en 4 en na de geloofsbelijdenis vers 5. Gezang 303, eerste, derde, vierde en... Met die kerk van alle tijden belijden wij ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u belijden met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Samen bidden. Heere, voor uw heilig aangezicht naderen wij in verwondering en ootmoed, met blijdschap om al wat gij geeft, ook deze stilte die gij ons geeft, waarin we samen mogen nadenken, samen mogen luisteren naar uw heilige evangelie. En we bidden u ook in dit uur, dit avonduur. Neem weg alles wat in de weg kan staan om uw woord te verstaan. Geef dat we niet horen wat we willen horen, maar dat we open voor al wat gij schenken wilt. Doe de kracht van uw geest steeds weer nieuwe kanalen ontstaan. Voed en drenk ons steeds weer met uw overvloed, als de levenskanalen dreigen dicht te slibben. Wees gij zelf nabij met uw geest en schenk ons samen een deel van uw gemeente, een deel van de grote kerk, een goed en gezegend uur. Een goede avond. In Jezus' naam. Amen. We willen samen verder lezen in de openbaring van Johannes. Ik wil vanavond gewoon de volgende twee hoofdstukken lezen, na wat we de vorige keer hebben gehad. Het is nu de openbaring van Johannes, hoofdstuk 6 en 7. Ik begrijp best dat dat op die manier nooit is vol te houden. Dat redden we niet van voordat we dan bij hoofdstuk 20 zijn, of 22. Maar het is allemaal even schitterend en je moet toch ergens beginnen. We beginnen weer hier. Hoofdstuk 6 en 7. Van de openbaring van Johannes. En ik zag, toen het Lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren zeggen met een stem als van een donderslag: kom. En ik zag en zie een wit paard. En die erop zat, had een boog, en hem werd een kroon gegeven. En hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen. En toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede dier zeggen: kom. En een tweede, een rossig paard, kwam, en hem die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. En dat zij elkander zouden slachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen, kom. En ik zag en zie een zwart paard. En die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen, 1 maat tarwe voor een schelling en 3 maten gerst voor een schelling. En breng geen schade toe aan de olie en de wijn. En toen hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom. En ik zag en zie een vaal paard. En die erop zat, zijn naam was dood. En het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden. Met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood. En door de wilde dieren der aarde. En toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luider stem en zeiden, tot hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven en hun werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders die gedood zouden worden evenals zij. En ik zag toen hij het zesde zegel opende en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde zoals een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde, en de groten, en de oversten over 1000, en de rijken, en de machtigen, en iedere slaaf en vrije, verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen. En ze zeiden tot de bergen en tot de rotsen, valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan? Daarna zag ik 4 engelen staan aan de 4 hoeken der aarde die de 4 winden der aarde vasthielden opdat er geen wind zou waaien over de aarde of over de zee of over enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbend het zegel van de levende God. En hij riep met luider stem tot de 4 engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen. En hij zei, brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls. Uit de stam Juda 12.000 verzegelden, uit de stam Ruben 12.000, uit de stam Gad 12.000, uit de stam Aser 12.000, uit de stam Naftali 12.000, uit de stam Manasse 12.000, uit de stam Simeon 12.000, uit de stam Levi 12.000, uit de stam Issachar 12.000, uit de stam Zebulon 12.000, uit de stam Jozef 12.000, uit de stam Benjamin 12.000 verzegelden. Daarnaast zag ik en zie Een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En ze riepen met luide stem en zeiden: de zaligheid is van onze God die op de troon gezeten is en van het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren. En zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, zeggend: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden. Amen. En een van de oudsten antwoordde en zei tot mij: wie zijn deze die bekleed zijn met de witte gewaden en van waar zijn ze gekomen? En ik sprak tot hem: mijn Heer, gij weet het. En hij zei tot mij: deze zijn het die komen uit de grote verdrukking. En ze hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn ze voor de troon van God. En ze vereren hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten. Ook zal de zon niet op hen vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover deze schriftlezing. Zalig wie het woord van God horen en dat bewaren. Halleluja. Voordat we daar samen over nadenken, deze hoofdstuk, eerst zingen Psalm 45, vers 2. Gort aan, o held, het zwaard van uw regering. Tweede vers van Psalm 45. de prediking sluiten we aan met Psalm 46, vers 1 en 2. De eerste twee versen van Psalm 46 na de prediking. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Gemeente dus van het lam dat de boekrol heeft genomen. Vorige week zijn we vertroost. Dat hoop ik althans echt. Toen we in het hart van alles mochten zien. Toen we daar zagen de regenboog rond. De troon in de hemel, het voortdurend gedenken door de Allerhoogste van het verbond met heel zijn schepsel. En toen we zagen het lam, dat heden, verleden en toekomst, dat alles in zijn hand nam. Het lam dat als enige waardig was en de kracht had de boekrol te openen en te lezen. En dat was en is ook troost voor ons, dat ook ons leven elk ogenblik door hem gelezen wordt. En dat hij nu regeert, het lam dat staat als geslacht. Dat hij de geschiedenis tot zijn bestemming, zijn eind brengt. En dit, wat we de vorige week dan hebben gehoord, hebben gezien, hoofdstuk 4 en 5, dat is en blijft in wezen de kern van alles. Het is de kern van alles en het is het begin van het einde. En die boodschap, de boodschap van dat visioen, moeten we vasthouden, als het ware blijven zien, achter al die visioenen die in de openbaring nog komen. Achter heel dat gebeuren van die wereldgeschiedenis is er dit. Er wordt geregeerd onder het teken van de boog in het kruis van het lam. Nu gaat alles naar zijn bestemming. Nu zijn de laatste dagen. Nu is het eind in zicht. Het lam heeft alles in zijn handen genomen. Nou, en dan blijft het niet meer wat het is. Dan komt er vaart in. Het heeft consequenties, enorme consequenties. En daarvan mag Johannes dan een en ander zien en horen. Wat er gebeurt als het lam die boekrol neemt en opent en de zegels verbreekt. Hij mag het verkondigen, hij moet het verkondigen aan de kerk, aan de gemeente van Christus op aarde. Opdat die gemeente niet in verwarring komt, niet zal vertwijfelen. Opdat u niet, opdat jij niet zult vertwijfelen. Ons hoofd en onze Heere, hoofd der kerk, regeert. Dat mogen we zeker weten. En hij komt. En wij zullen met hem zijn. Maar we moeten weten wat er gebeuren, wat geschieden moet. Hoe het gaat in de tijd van het wachten, opdat we niet verrast zijn en opdat we niet onthutst zijn over al wat er gebeurt, opdat we niet zullen vrezen dat het tenslotte toch niet waar is, dat het lam regeert. Want het werk dat Jezus op aarde is begonnen en dat hij vanuit de hemel voortzet. Zo staat het ook in Handelingen 1 vers 1. Hij is op aarde begonnen. De evangelie is aan het begin van zijn werk. Hij zet het voort. Dat werk dat hij voortzet is zo ontzaglijk groot en het moet door zoveel dingen heen. Daar zou een mens inderdaad gaan vrezen. Daar zou je ondanks al gaan vertwijfelen aan de regering van het lam en aan de uitkomst. Wat gebeurt er? Wat ziet Johannes als Christus de boekrol neemt? Gebeurt er wel echt iets? Ja, midden in de tijd. Leven wij in die laatste dagen? Leven wij, hoe lang al? Al bijna 2000 jaar. Gebeurt er eigenlijk wel echt iets? We wachten al zo lang op de komst. En het is toch ook geen wonder dat in alle eeuwen, altijd, en in onze tijd nu ook voor het jaar 2000 weer heel bijzonder, mensen in dit boek gezocht hebben, daarin bezig zijn geweest, gezocht hebben naar herkenningspunten, naar dingen die in hun tijd in vervulling gingen, om te weten, duurt het nog lang? En in alle eeuwen, altijd, alle eeuwen door, hebben ze die herkenningspunten ook gevonden. En soms zelfs in de tweede eeuw, in de derde eeuw, in de vierde eeuw, in de tiende en in deze twintigste eeuw, hebben ze het einde van de wereld voorspeld. Nu is het ene visioen, dan weer het andere, meenden ze al zoekend te herkennen. En het kwam niet. Het einde kwam niet en de voorspellingen over het einde kwamen dus niet uit. Het is begrijpelijk. De kerk moet zo lang wachten. Het is begrijpelijk dat men dit boek zo gelezen heeft en zo heeft gezocht. Maar dat is de bedoeling van de openbaring van Johannes niet. Het geeft geen chronologie. Zoals we dat noemen, geen volgorde van gebeurtenissen, zo heel de geschiedenis door. En daarom liep men ook steeds weer stuk, want de visioenen lopen dooreen. Nee, die de openbaring van Johannes leest, die moet hem maar eens lezen in zijn geheel, die zal steeds weer stuiten op dat, zo is dat wel genoemd, op dat vertragende effect. Je leest een gedeelte, bijvoorbeeld dit gedeelte van daarnet, in hoofdstuk 6. En dan proef je de vaart en de stuwkracht naar het einde toe. En je zou ook denken, nou, en het einde is dan daar, bijvoorbeeld daarnet aan het slot van hoofdstuk 6. Heuvelen valt op ons, bergen bedekt ons. Dat is toch de dag der dagen, denk je dan. Maar iedere keer blijkt dat het einde er dan nog niet is. En in hoofdstuk 7, vers 1, is de wereld er nog steeds en zelfs onbeschadigd. En in hoofdstuk 8, bij de opening van het zevende zegel, beginnen opnieuw talrijke rampen. En dan verwacht je opnieuw het einde. En het komt weer niet. En er komt weer iets nieuws. En het begint als het ware weer van voren af aan. Hoofdstuk 12. Dat heeft men het vertragend effect genoemd. Maar dat is het mijn zin niet. Dat is niet de goede kreet. Want al lezend in de openbaring merk je wel degelijk, als er dan weer zo'n nieuwe beweging begint, dat dan de nieuwe rampen die in nieuwe visioenen beschreven worden, dat die de vorige nog in hevigheid overtreffen. Dat merk je de openbaringen helemaal door. Het wordt steeds heviger, steeds heftiger. Dat gebeurt wel degelijk. En tenslotte is er dan ook wel degelijk het nieuwe Jeruzalem en het werkelijke einde. Alles stuwt naar het einde, steeds heviger en zonder vertraging. Maar het is, en dan zoek je naar beelden eerst, het is als een golfslag. Een golfslag die steeds opnieuw begint. Het is steeds weer diezelfde beweging. Alleen is dan in dit geval iedere volgende golf nog weer hoger, geweldiger dan de keer daarvoor. Voordat hij breekt op het eind, op de kust. Het is alsof een ander beeld, het is ook zo massaal. Je zoekt naar beelden, er zijn geen beelden voor. Het is alsof Christus de tijd, de schepping, de kosmos, de geschiedenis, alles in zijn handen heeft genomen. Hoe moet je je dat voorstellen? Dat hij alles in zijn handen neemt en dat hij die als een soort lange loper in zijn handen begint te schudden tot de ene golf naar de andere door die loper heen trekt. Het is, en dat is het dan voor mij, dat is het beeld wat ik dan ineens zie. Dat beeld moeten we mijn zin in vasthouden. Want zo spreekt de openbaring van Johannes er tenslotte ook zelf over. Het is als met de weeën voor een geboorte. En wat is een bijbelser beeld dan dat? Johannes heeft, toen hij het evangelie schreef, dat zelfs uit Jezus' eigen mond opgetekend in de afscheidsrede, Johannes 16, de weeën die er zullen zijn voor het weerzien, voor Jezus' wederkomst. En dat is wat geconstateerd wordt in die hele openbaring van Johannes. Wat de openbaring soms letterlijk zegt, wee, wee, en de eerste wee is voorbij gegaan. De andere weeën komen. Er is niets vertragends in, helemaal niets vertragends, maar het is ook niet een precieze opeenvolging van steeds weer andere gebeurtenissen. Nee, het is steeds diezelfde beweging als bij de weeën van een vrouw. Van die beweging is de openbaring van Johannes, van die beweging is de wereldgeschiedenis doortrokken. Weeën die over de aarde gaan, weeën die door de schepping en de geschiedenis golven, steeds naar hetzelfde punt. Steeds gericht op de geboorte, steeds gericht op de verlossing. Een geboorte, een verlossing, niet voor niets die term, verlossing, die er dan steeds toch nog weer niet is. Daar praat ik over, hè, als man. Als vrouw weet je dat denk ik veel beter. En in iedere wee zit iets van de pijn van de vorige. En in iedere wee zit ook iets van een voorspelling van hoe hevig de volgende wee zal zijn. En zo worden ze steeds heviger, steeds pijnlijker. Totdat de uiteindelijke verlossing daar is. Dat is wat er gebeurt in de geschiedenis. En het is dan ook heel begrijpelijk dat mensen in alle tijden hebben gedacht, nu is het er, nu is het einde. Toen, één voorbeeld maar, toen in de 14e eeuw de pest, de zwarte dood door Europa ging en 25 miljoen Europeanen stierven, althans dat heeft men ongeveer berekend, is het een wonder, 25 miljoen Europeanen in een paar jaar, is het een wonder dat velen toen dachten, dit is het laatste oordeel, alles stort in, de wereld vergaat, en wie zal bestaan? In al die oordelen die er zijn geweest, in al die weeën, zit iets van de laatste wee. En van het laatste oordeel. Alle weeën zijn immers gericht op de verlossing. Maar telkens weer kom je tot de ontdekking. Het was de laatste wee nog niet. Ook de Tweede Wereldoorlog was de laatste niet. En de volgende wee die komt, nog weer heviger, zal dat de laatste zijn? Je hoopt het of je vreest het. Dat is maar net wat we geloven en hoe we dit alles verstaan. Maar komen doet hij en de verlossing even zeker. En het is dan ook te begrijpen, als je dit beeld voor ogen houdt, dat in alle tijden mensen in de openbaring van Johannes hebben gezien. Krachten, machten uit hun eigen tijd. Maar het zijn in wezen steeds dezelfde machten. Alleen in steeds weer een andere gedaante. Het is dezelfde wee, het is dezelfde beweging. Alleen nog weer heviger dan de vorige. En juist vanwege die toenemende heftigheid, denkt dan ook ieder, ja, dit is nooit eerder gebeurd. Zo zwaar was het nog nooit. Nu kan het einde niet ver meer zijn. En als het dan toch weer overgaat, zuchten ze, zoals een vrouw die baart zuchten kan, duurt het nog lang. Hoe lang nog deze verdrukking, om dat woord uit de openbaring maar eens te gebruiken. De verdrukking, zo is het vertaald in het Grieks, thlipsis. En dan is ook de eerste betekenis van dat woord barenswee. En de tweede betekenis verdrukking. Alle mogelijke verdrukking. Zo staat het ook in hoofdstuk 7, vers 14. Nou, dit toch even, dat heb ik de vorige keer allemaal laten zitten. Maar dit toch even over het lezen van de openbaring van Johannes. En dit is wat de gemeente weten moet. Dit moet Johannes vertellen van wat er geschieden moet. Christus regeert. En het lam neemt de boekrol. En het is het einde. Het is het begin van het einde. We leven in de laatste dagen. Tussen hemelvaart en wederkomst. En hij komt met haast. En met snelheid en kracht zet hij dat hele geboorteproces in werking. Als de zegels opengaan, stormen de weeën over de aarde. De een nog heviger dan de ander. Maar dan hoeft de gemeente, als dat dus gebeurt, als de martelaren de arena ingaan, ze hoeven niet te vertwijfelen. En ze hoeven niet aan vertraging te denken. Nee, de Heere talmt niet met de belofte, zegt Petrus. En dat is niet in tegenspraak met de openbaring. Nee, maar ze moeten wel weten hoe heviger het wordt. Het mogen ze ook weten, des te dichterbij is de uiteindelijke verlossing. In iedere wee herkennen ze iets van de voetstap van hem die komt. En ook hoe dichterbij de uiteindelijke verlossing, des te sterker dus die weeën, des te ziedender de antichrist. Maar zo moet het kennelijk gaan. Op een andere manier komt de geschiedenis niet aan een eind. Zo moet het gaan. Vraag mij niet waarom, maar zo gebeurt het. Zo komt de nieuwe aarde. En dan mag je in alle tijden denken, en zeker anno 1984, dan mag je altijd denken, wat is hij nabij? Wat verneem je zijn voetstap dichtbij? In die spanning leeft de kerk al 20 eeuwen. Niet met de openbaring als een spoorboekje, maar in de intense verwachting voortdurend. Hij komt. Ik hoor hem komen. In verwachting. Zo heeft Jezus het ook zijn discipelen in de evangeliën geleerd. In al die gelijkenis. Wachten. Hij komt. Vanavond iets over wat Johannes vertelt, van wat hij zag direct nadat het lam de boekrol genomen had en de zegels openbrak. In andere beelden dus, en heviger en soms weer uitgewerkte, vind je delen van die visioenen of weer andere visioenen, vind je het weer. Heviger dan weer, uitgewerkte. In die zin kun je zeggen, begint het hier pas. Hoe ontzettend het dan ook al is, wat hier hij te zien krijgt. En hij vertelt het in symbolische taal. Het zijn symbolen. Hij heeft het over paarden, maar het zijn natuurlijk niet letterlijk paarden zoals wij ze in de wei hebben. Het zijn machten, zoals in dat gebrandschilderde raam. Dat paard meer is dan alleen maar een paard. Het is de macht van het Hitlerrijk. En hij ziet de wereldorde gesymboliseerd in zon, maan en sterren. Maar hoe symbolisch ook, je kunt best verstaan wat hij zegt. Wat gebeurt er? Wat gaat er allemaal over de kerk? Wat gaat er over ons heen in deze eindtijd? Wat moet er allemaal gebeuren? Eerst ziet hij die paarden als in Rome, en in die tijd leefde Johannes natuurlijk, als in Rome een keizer zijn macht aanvaarde, dan werden er in de arena wagenrennen en paardenrennen georganiseerd. En dat ging, misschien heb je wel eens zo'n film gezien of zo, van dat Romeinse Rijk, maar dat ging er verschrikkelijk hard aan toe. Dat waren geen concours hippiek zoals wij die kennen. Dat was een bitterharde strijd. Als de koning der koningen, de keizer der keizers, als Jezus Christus de macht aanvaardt, de boekrol neemt en de zegels openbreekt, dan ziet Johannes ook een paardenrace. Eén voor één zeggen die vier levende wezens, die dieren, die levende wezens, die natuurmachten voor de troon, ze zeggen één voor één, met een stem als een donderslag, kom! Met andere woorden, dat kun je het ook zeggen, los! Af! En de een na de ander stormen dan die strijdrossen weg. En ze draven achter elkaar over die renbaan. Maar de renbaan is hier dan wel het hele wereld rond. Deze machten denderen, draven om de hele aarde heen, ronde na ronde. Er is sprake van een rood paard, met daarop de macht die de vrede wegneemt. Oorlog, macht van het zwaard. Gruwelijke macht. Ik ga alle beelden niet uitwerken, ik ga niet van iedere tekst nu een preek maken. Ik probeer alleen zo ver mogelijk te komen met deze twee hoofdstukken. Direct achter hem aan is vertrokken een zwart paard. Met een macht die de hongeren brengt. Degene die daarop zit heeft een weegschaal in zijn hand. Een weegschaal waarop nauwkeurig wordt gewogen. En er worden exorbitant hoge prijzen genoemd voor het meest simpele voedsel voor de eerste levensonderhoud. Achter de oorlog, honger. En daarachteraan opnieuw los, en daar breekt los een vaal paard. En die daarop zat, zegt Johannes, de dood zelf. Ze draven de wereld rond, dodend met het zwaard en met honger. En met de zwarte dood, de pest. En daartussenin, als eerste vertrokken moet ik zeggen, een wit paard. En daarop iemand met een boog. Kennelijk niet zozeer om te doden. Die boog wordt in vers 8 ook niet genoemd. Wel om te overwinnen, uittrekkend over de wereld. En het meest vreemde van alles, want er is iets vreemds met dat witte paard. Degene die daarop zit, aan hem is al een kroon gegeven, een Stefanos, een krans. zoals je die normaal krijgt, als je de rit wint. Als had hij de race dus al gewonnen van de anderen. Hij trekt als eerste uit en hij komt ook als eerste aan. Hij is en hij blijft de eerste. Hij is de overwinnaar van begin af aan. Over dat witte paard zijn heel wat meningen ten beste gegeven. Ik kan er niet onderuit. Verderop in de openbaringen kom je opnieuw de witte ruiter tegen. En dan is het ondubbelzinnig Christus zelf. Het witte paard hier en de macht die erop zit, het is Christus. Als hij het niet zelf is, dan is het de macht van het evangelie. Dat sluit ook heel direct aan op Matteüs 24. U weet, dat is zo'n hoofdstuk waarin Jezus spreekt over de laatste dingen. En midden, ook daar heb je dat midden tussen de oorlogen, geruchten van oorlogen, honger en alle mogelijke weeën waarover Jezus daar spreekt, daar ook wordt vermeld, daar midden tussen, en het evangelie van het koninkrijk dat gepredikt wordt in de gehele wereld. Te midden van die enorme machten is er ook deze enorme macht. En schiet met een boog. Heel persoonlijk dus. Een boog, daarmee raak je één persoon. Het lijkt ook een veel onschuldiger wapen dan van die andere drie paarden. Hij schiet met de boog mensen aan. En hij wint ze. Dat kan niet anders dan voor het koninkrijk van God. Het is vandaar dat we met elkaar gezongen hebben, dat lijkt erop, Psalm 45. Rijd luisterrijk en in heil en voorspoed voort en houd de teugels van het rechte woord. Waarheid en majesteit zijn in uw handen en triomferend, overwinnend gaat gij door de landen om alle volken in uw ban te slaan. Recht in het hart doet gij uw pijlen gaan. Een machtige troost voor de gemeente die dat hoort. En het zijn niet alleen antimachten die zijn losgebroken. Steeds terugkerend in alle weeën is er iets in weer andere beelden, andere visioenen van het witte paard. Het witte paard dat zeker weten, al van tevoren zeker weten, dat triomfeert. En de pijlen van die daarop zit vinden voortdurend nieuw doel. Er zijn steeds in die openbaring van die intermezzo's, stiltes. Zometeen in hoofdstuk 7, een windstilte. Stiltes, zoals wellicht, mag ik dat er ook onder rekenen, de stilte hier en nu. Waarin de pijlen worden afgeschoten. De pijlen van hem, die de winnaar is, zeker weten, gemeente van het Lam. Het woord Gods wint. En een gemeente wordt door dit woord gesticht. Een koninkrijk, door Christus Jezus zelf beveiligd. Zij zullen niet sterven, niet ondergaan, die door deze pijlen zijn geraakt. Zij worden bewaard om de grote dag mee te maken, als de laatste weeën zijn voorbijgegaan. Ze zullen eeuwig met God zijn. Ja, wat zeggen we dan? En je weet nauwelijks wat je zegt. Het is te groot en te geweldig. Dat zeggen we dan. Dat prediken we dan. Dat zeggen we tegen elkaar. Maar is het wel waar, denk ik dan ook vaak. Komen we er doorheen? Machten die over ons leven gaan, komen we er doorheen met het woord van God? Waar blijven we? als de machten der hel schijnen losgebroken. Het is nu even windstil, maar wat komt er? Wat is zo'n boog van het woord van God als zwaard en honger en dodelijke ziekte en dood je treft? Waar blijven we in de verdrukking als het geloof wordt aangevochten door wat dan ook? Als het vijfde zegel opengaat, dan ziet Johannes bloed. Het bloed, de ziel van hen die geslacht zijn om het woord van God. Omdat ze volk van het boek waren. Omdat ze het getuigenis hadden bewaard. Omdat ze het evangelie geloof schonken. Hun bloed, dat is het beeld. Hun bloed, hun ziel is als het ware van het altaar waarop ze voor God geslacht waren, naar beneden gestroomd, tot onder het altaar. De vermoorden door Nero, door Domitianus, maar ook degene op andere wijze verdrukt. En zij roepen, weet u wat van? In de lijdenstijd hebben we het erover gehad, over de stem van het bloed. En zij roepen, deze zielen, tussen de weeën door. Zij roepen daar al, nu het nog maar begint. Hoe lang nog? Wanneer zal er recht gedaan worden? Wanneer zult gij onze ziel wreken? Wanneer zal de stem van ons bloed worden gestild? Zijn ze dan voor niets gestorven? Hebben ze dan hun leven voor niets in Gods dienst gesteld? Offeren dan ook wij ons leven te vergeefs? Romeinen 12 vers 1. Ieder die christen is, daarmee vergeleken, een levend, welgevallig offer voor God. Is het dan voor niets? Wint Christus het dan niet? Ja, zo kan dat schijnen. Als je geen toeschouwer bent, en wij zijn hopelijk geen toeschouwers, maar als op de renbaan de paarden over je heen gaan, over je heen daveren, wie ligt er voorop? Wie wint er? Dat is moeilijk uit te maken als ronde na ronde doorgaat en niemand het je vertelt. Dat heb je als je rondjes draait. Je kunt niet zien wie er voor ligt. Je kunt het niet overzien. En je ziet die kroon niet altijd. En het gaat maar door. Het gaat eindeloos door. Dat gevoel heb je. Er is geen vechten tegen en er is geen eind aan. Maar het is niet waar. Er is een eind aan. Ook aan deze race. God weet het einde. Hij weet, bij wijze van spreken, over hoeveel ronden de wedstrijd gaat. Eens is de laatste ronde. Er is een eindstreep voor die ronddravende paarden. Er zal recht worden gedaan. Hoe lang nog? Roepen de zielen onder het altaar. We zongen het met gezang 303. Hoe lang nog? Rust nog een weinig, wordt er dan gezegd. Ja, mens. Rust nog een weinig. En het witte kleed wordt hen gegeven. Het kleed der gerechtigheid van Jezus Christus. Het wordt hen gegeven. Een kleed waarvan we ook in hoofdstuk 7 horen. Dat is schitterend. Dat is schitterend. Ik ga er allemaal niet op ingaan. Maar dan toch. Dan toch. Hoe lang? Rust nog even. Hoe lang dan nog rusten? Voor de laatste ronde daar is. Totdat. En de Bijbel is heel eerlijk. De Bijbel verbloemt niet. Totdat ook de laatste broeder wordt er gezegd. En totdat ook de laatste zuster gedood is om het evangelie. Totdat het getal van de geslachten vol is. Getal van hen die nog geslacht zullen worden, inclusief. Daar kun je je bij afvragen van wat zit daar voor troost in. En aan de andere kant, het is toch ook heel gelukkig. En daarom moeten we denk ik ook weten wat er moet geschieden. Er wordt ons geen zand in de ogen gestrooid. Het wordt heviger en heviger. Wee na wee, golf na golf. En de kerk is pas voldragen als de laatste martelaar valt. Martelaar, het woord gaat terug op een woord dat gewoon betekent getuige. Hoeven niet per se mensen te zijn die op de brandstapel komen. Getuigen voor Christus. Pas als de laatste valt, dan is de kerk vol. Dan is ook de geschiedenis vol. En ze zullen er zijn tot die laatste dag. Letterlijk in bloed gesmoord of op andere wijze verdrukt. De getuigen. Verdrukt in de grote verdrukking. Dus al die barensweeën van de duivel en zijn ganse rijk. Laat geen ruimte aan wie echt in Christus Jezus gelooft. Wie zijn naam belijdt. Belijden en lijden. Dat ligt nog altijd dicht bij elkaar. Ik kom er nooit. Ik had thuis al wel gezien. Ik had tot halverwege hoofdstuk 8 of zo willen komen. Heel kort nog een paar dingen. Want de volgende keer denk ik dat ik toch een sprongetje maak in die openbaring. De verbreking van die zegels gaat door. De eerste golf weeën nadert een eind. Bij het zesde zegel hebben we gelezen, stort voor de ogen der mensen de wereldorde. Alles wat voor hen zeker was, wat voor hen vanzelfsprekend was, het stort in. In die tijdscrisis en in al dergelijke tijdscrises aan het eind van de weeën, midden in de weeën, vervoelen ze het laatste oordeel en terecht. Voorvoelen ze de nabijheid van de eeuwige, de toorn van het lam. Paniek breekt er dan uit. Zoals bijvoorbeeld bij die pestepidemie die ik noemde. Het gevoel dat de wereld vergaat en dan te weten dat je geen grond hebt om op te staan. Als je niet in Jezus Christus gelooft, heb je dan geen grond om op te staan. Dan kun je niet bestaan. En als het zevende zegel opengaat, dat is in de hoofdstuk 8, 9, 11, dan is het als bij een vuurwerk. Dat is het beeld wat dan bij je opkomt. Het is, als ik het zo noemen mag, een zevenklapper, dat zevende zegel. Hoog in de lucht breekt die vuurpijl uiteen in zeven banen, zeven bogen, zeven rampen. Het zijn zeven bazuinen die dan klinken. Vier rampen over de schepping en twee over de mensen, opnieuw, die niet in het geloof staan, die geen grond hebben en zich niet bekeren, staat erbij. Midden in dat alles, dat is het geweldige. Iedere keer weer, midden in dat alles, is er een veilige schare. Dat vertelt Johannes ook. En hij vertelt het aan ons. Hij hoort een getal. 144.000. Dat is niet 12 plus 12, zoals bij die 24 oudsten. Dat is 12 maal 12. En dat maal 1000. 1000, dat is ontelbaar. Dat is een enorme volheid. 144.000. Dat is een, zo gek als het klinken mag, een ontelbaar getal. Een volheid. Getal van de verzegelden. Niet dat ze niet lijden, dat hebben we wel begrepen. Maar het heil is voor hen zeker. Ze hebben het zegel van Christus aan hun voorhoofd. Ze hebben het woord omklemd. Ze hebben de sacramenten omklemd. Doop, avondmaal. Er wordt over hen gewaakt en het werk van de verzegeling gaat door tot de laatste dag in iedere windstilte. Ze mogen verzekerd zijn. U mag dat, jij mag dat. Die je vastklemt te midden van alles aan het woord. Aan het zegel op je voorhoofd. Dat is het woord van God aan je betuigd. Je mag eraan vasthouden. te midden van alles, in Jezus Christus, meer dan overwinnaars. Romeinen 8. 12 maal 12 maal 1000. Johannes hoort het getal eerst. Hij hoort dat getal onder de naam van Israël. Israël, die naam betekent strijder, strijder voor God. En je mag hier zeggen, het is heel de strijdende kerk. Ze zijn verzegeld. En net als met een boek, net als met die boekrol. Als het ware, ze worden dus bewaard en er komt nog een tijd dat ze open gaan. Wij gaan ook nog een keer open. We weten nu nog niet wat we zijn zullen. Maar er komt nog een tijd dat we zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Johannes hoort het getal, de strijdende kerk. En dan ziet hij ze, zegt hij. Een ontelbare schaar. Hij ziet ze in triomf, niet strijdend, maar dan ziet hij de kerk in triomf, juichend voor God. Het zijn dezelfde, de 144.000 en de ontelbare. Dat is geen tegenspraak van elkaar, dat zijn geen anderen. Dat is een sprookje. Eerst hoort hij het getal. Dan ziet hij dat ontelbare getal. Zij komen, strijdende kerk, uit de grote verdrukking, uit de tlipsis, uit de barensweeë, om eeuwig lof te zingen voor God. Eindelijk vrij, eindelijk open gegaan. Zien van aangezicht tot aangezicht. Daar zijn, waar Johannes van spreekt, staande voor die troon. Daar kun je geen voorstelling van maken. Wat ook gebeurt, dit mogen we weten. Hoeveel leed ook, dit mogen we weten. Hoeveel tranen ook zijn gestort door u, door jou, door mij, in een mensenleven. Dit mogen we weten. Ze worden afgewist. En wij zullen daar zijn, staande voor de troon. Zingend aan de glazen zee. We zingen, ondanks alle weeën, in alle weeën, toch als strijdende kerk. We zingen dan ook maar voor de mensen die niet meer zingen kunnen vanwege hun eigen tranen. We zingen ervan. Er wordt geregeerd onder de boog, in het kruis van het Lam. We komen thuis. Al staat geen berg meer vast. Al dreigen de zeeën overhand te krijgen. Laat schuimend al hun golven slaan. Wij zien het zonder vrezen aan. Al hebben volken zich verheven. Hij roept en doet de aarde beven. Hij is met ons. Hij bent ons lot. Een vaste burcht is onze God. Amen. bidden samen het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid nu om uw gaven te geven. Daarna zingen we tot slot gezang 109, de eerste drie versen. Hoor een heilig koor van stemmen staande aan de glazen zee. De zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.